Goed om weer een zondagochtend in de hoofdlocatie te zijn. Het is alweer een paar maandjes geleden. Meestal ben ik inderdaad op zondagochtend in de centrumlocatie te vinden. En het gaat goed ook in de centrumlocatie. We zijn vorige maand begonnen met twee diensten, omdat we ook merkten dat het af en toe zo vol zat in Huizenmaas dat mensen in het restaurant moesten zitten en eigenlijk niks meer van het podium konden zien, alleen nog maar wat konden horen. Dus het was tijd om naar een tweede dienst te gaan. En natuurlijk vraagt dat ook weer wat van ons als groep, van de vrijwilligers, om dat samen te dragen. Maar we voelen ons zeer gezegend dat zoveel mensen ook de schouders eronder hebben gezet. En dat we de afgelopen week hebben mogen zien dat het ook echt nodig was. Omdat inderdaad het nooit meer gepast zou hebben in één dienst. Dus God is goed. Er wordt op de centrumlocatie ook veel getrouwd. Er worden veel babytjes geboren. Dus we zien ook op die plekken vermenigvuldiging. En dat brengt me ook nog even naar een persoonlijk nieuwtje, wat alle tieners van de gemeente al weten op Reflect Weekend. Maar ook Christina en ik verwachten ons tweede kindje in april. Dus daar zijn we heel dankbaar voor. En inderdaad, we volgen op de centrumlocatie ook dezelfde prekenserie als dat we hier doen op de hoofdlocatie. Dus we doen elke keer de preek over de Heilige Geest op week 1 in de centrumlocatie en dan week 2 op de hoofdlocatie. En daarna komt die natuurlijk online. Dus als je een preek mist, van harte aanbevolen om het dan terug te kijken, zodat je ook blijft in die lijn meegaan. We willen je ook opnieuw van harte aanmoedigen om in deze prekenserie mee te schrijven. Om je Bijbel mee te nemen naar de kerk. Om mee te bladeren. Omdat we in deze serie meer dan normaal gesproken ook verschillende Bijbelteksten aan zullen raken. Ook mooi dus om mee te schrijven. Zodat je er goed bij blijft met je gedachten. Maar ook ja, de patronen ziet die we proberen aan te kaarten. En vorige week is Ben begonnen met de prekenserie met het thema de Heilige Geest, is dat nou een kracht of een persoon? En de conclusie van de preek was, eigenlijk zijn beide woorden, beide beelden schieten eigenlijk tekort. Zowel die van een persoon als van een kracht. De Heilige Geest is veel meer dan dat. De Heilige Geest is niet te proppen in een hokje. Hij is als een persoon, hij is als een kracht, maar hij overstijgt beide beelden ook ten volle. En daar ontstaat de verwondering. We mogen verwonderd zijn over wie de Heilige Geest is. En vanaf vandaag zullen we ook verwonderd raken over wat de Heilige Geest doet. En we beginnen vandaag met te kijken wat hij doet naar het werk van de Heilige Geest vanuit het Oude Testament. En voor we dat gaan doen wil ik ook het woord van God opdragen aan God in gebed. Laten we het samen doen. Vader God, dank u wel voor uw woord. Dank u wel voor uw Heilige Geest die u ons gegeven heeft. En we bidden dat u ons inzicht en openbaring geeft als we uw woord induiken. Dat u de deuren van ons hart openzet. Dat we mogen begrijpen, niet op een menselijke manier, maar op een geestelijke manier, wat u tegen ons wil zeggen deze ochtend. We bidden daarom, Geest van God, bewerk onze harten, werk in en onder ons. En ik bid ook, Heer Jezus, dat u hier naast mij staat en mijn hand vastpakt. En dat ik samen met u dit woord mag brengen. En doet u met dit woord wat u wil. In Jezus' naam. Amen. Als we kijken naar de Heilige Geest in het Oude Testament, dan stuiten we gelijk op een aantal hele bizarre verhalen. Van die verhalen waar je eigenlijk bijna nooit een preek over hoort, omdat veel sprekers ook niet precies weten wat ze daar nou mee moeten. Verhalen die je niet in de kinderbijbel tegenkomt, maar die toch echt in het woord van God staan. Ik wil een aantal voorbeelden noemen. Bijvoorbeeld Numeri 24 vers 2. Daar wordt Bileam, een slechte, niet-Israëlische profeet, ingehuurd om het volk Israël te vervloeken. Maar op het moment dat hij klaar staat op die berg om die vloeken uit te spreken over het volk, staat er dat de Heilige Geest van God over hem komt en dat in plaats van vloek zegen over zijn lippen komt. In Rechters 14 vers 6 zien we zo'n ander verhaal waarin de Geest van God vaart in Simson, die vervolgens met zijn blote handen een leeuw verscheurt. Een ander voorbeeld in 1 Samuel 19 vers 23. Misschien spant hij wel de kroon. Waarin de geest van God nog één keer op Saul komt. Saul die was koning, maar door zijn ongehoorzaamheid aan God had God zijn salving, zijn geest weer van Saul afgenomen. Maar hier in dit moment zien we hoe hij David achterna zit en probeert David te vermoorden. En dan komt de geest van God op Saul. En Saul die raakt in vervoering door de geest. Hij trekt al zijn kleren uit en hij valt naakt op de grond. En daar blijft hij buiten zinnen een hele dag en een hele nacht zo liggen. Een bizar verhaal. Ten slotte in Ezechiël 3 vers 24. Daar vaart de geest in Ezechiël, een profeet. En hij draagt Ezechiël op om een jaar lang, meer dan een jaar, op zijn linkerzijde te gaan liggen. Hij mag zich niet bewegen. Hij moet meer dan een jaar op zijn linkerzijde liggen. En daarna moet hij nog een keer 40 dagen op zijn rechterzijde liggen. Een profetische handeling om de straf over Israël en Juda te dragen. Het zijn vreemde verhalen. Verhalen die vragen oproepen. Wat moeten we met deze verhalen? Wat zeggen ze over de Heilige Geest? En wat betekenen ze voor deze tijd? Wat betekenen ze voor nu? Wat betekenen ze voor ons? Nou, allereerst is belangrijk om vast te stellen dat de Heilige Geest er in het Oude Testament al was. Hij is niet pas gekomen in Handelingen 2 met de uitstorting van de Geest. De Heilige Geest was er al in het Oude Testament. De Heilige Geest was er al vanaf het begin. En ook in het Oude Testament was hij al werkzaam in en onder de mensen. In alle voorbeelden die ik net genoemd heb, wordt de Heilige Geest ook aangeduid met hetzelfde woord. Met het Hebreeuwse woord ruach. En ruach is een rijk woord. Met vele betekenissen. Het is de onzichtbare kracht waarmee wolken bewegen. En de takken aan de bomen heen en weer zwiepen. Ruach betekent de wind. Maar het is ook de energie in jouw longen die jouw vitaliteit en levenskracht geven. Ruach is adem. Maar ruach wordt dus ook verbonden aan God. En de allereerste keer dat we die verbinding tussen dat woord ruach zien en de naam van de Heer, dat is gelijk op de allereerste bladzijde van de Bijbel. Genesis 1 vers 2. Daar staat, de aarde was woest en doods. Duisternis lag over de overvloed. En over het water zweefde Gods ruach. De ruach van God omschrijft de onzichtbare, maar persoonlijke aanwezigheid. De energie, de kracht, de levensadem van God. De ruach van God is de geest van God. En als onderdeel van de drie eenheid maakt de ruach van God, de geest van God, onderdeel uit van de schepping. We zien dat de aarde, de wereld, voor de schepping wordt voorgesteld als een lege, woeste, duistere, doodse en chaotische plek. Maar als dan de ruach van God komt en zweeft over de wateren, dan ontstaat overal waar de geest komt leven. Er ontstaat vorm, er ontstaat structuur. Er komt orde in de chaos. Dat is wat de geest van God vanaf het allereerste moment doet. Hij schept orde in de chaos. God spreekt en het is er. God blaast zijn adem uit en leven ontstaat. Waar eerst chaos was, ontstaat door de geest orde. Dat is hoe we de Heilige Geest vanaf het allereerste moment leren kennen. Als degene die leven geeft. Als degene die vormt en structureert. Als degene die rust brengt. Als degene die orde creëert en schept. Maar is dat ook hoe jij de Heilige Geest kent? Als degene die orde brengt. Als we kijken naar die eerste vier voorbeelden van Bileam, Simson, Saul en Ezechiël, dan is dat niet het eerste gevoel wat we krijgen bij die verhalen, toch? We denken niet als we die verhalen lezen van, nou, dit is inderdaad God die door zijn geest orde brengt. Het lijkt eerder alsof het verhalen van wanorde zijn. Het lijkt alsof de Heilige Geest je wordt voorgesteld als iemand die je niet kunt controleren, die onvoorspelbaar is, die ineens, zomaar dat je doorhebt, over je kan komen, die je rare dingen kan laten zeggen en rare dingen kan laten doen waar je zelf geen controle meer over hebt. De Heilige Geest wordt eerder voorgesteld als onvoorspelbaar dan als degene die orde en rust brengt. En dat is misschien wel precies de reden waarom sommigen van ons hier ook in ons midden een bepaalde angst hebben voor de Heilige Geest. En maar liever op afstand blijven. Want stel dat hij te dichtbij komt, wat gebeurt er dan met mij? Waar leidt dat dan toe? Wat brengt dat voort? En eigenlijk herken ik deze angst wel. Met name in mijn jongere jaren kwam ik bij veel bijeenkomsten als deze, waar mensen naar eigen zeggen werden overmand door de Heilige Geest van God. En ik heb gezien hoe mensen op de grond vielen en rolden over de grond en rare geluiden maakten, het uitschreeuwden. Ik heb zelfs mensen zien spugen. En regelmatig werd ik zo onrustig van binnen dat ik niet anders kon dan de ruimte verlaten en afstand te nemen van wat daar gebeurde. Door de jaren heen mocht ik leren om mijn focus op Jezus te houden en het proces tussen God en mensen bij hun te houden en me daar niet mee te bemoeien. Daar geen oordeel over te hebben. Maar het laat mij, en ik denk velen van ons, wel achter met de vraag: maar is dit nou van God? Is dit nou werkelijk de Heilige Geest wat hier gebeurt? En heel eerlijk, na al die jaren christen zijn, weet ik het antwoord op deze vraag nog steeds niet. Ik denk soms wel en ik denk soms ook helemaal niet. En dat er gewoon heel veel in zit van mensen zelf. Maar nogmaals, het is niet aan mij om daarover te oordelen. Maar de vraag is wel, maar deze situatie zorgt er tegelijkertijd wel voor dat we niet meteen bij de Heilige Geest denken aan structuur, rust en orde. En toch, ook als je kijkt naar die vier voorbeelden die we net benoemd hebben in het Oude Testament, zien we als we deze verhalen lezen in hun context en als we dieper graven in het woord, dat orde precies is wat de Heilige Geest in elk van deze vier situaties brengt. Bileam die klaar stond om te vervloeken. De geest komt over hem zodat hij zegent en er orde en rust ontstaat. Simson die wordt aangevallen door een leeuw. De Heilige Geest komt in hem zodat hij de kracht ontvangt om zijn leven te redden. Zodat hij bevrijd wordt. Saul, ja, een verhaal van wanorde voor hem, maar doordat hij in vervoering raakt en buiten zinnen, kan David ontkomen. Wordt het leven van David gered en ontstaat daar orde. Ezechiël door zijn profetische, bizarre daad geeft God nieuw perspectief, nieuwe richting voor zijn volk. Steeds opnieuw zien we in de Bijbel dat God door zijn geest op bizarre manieren mensen redt, mensen bevrijdt, uitkomst geeft. Kom met genezing, kom met herstel, kom met nieuwe rust, kom met nieuw perspectief, kom met uitkomst, met richting, met nieuwe doelen, met nieuw leven. Dat is wat de Heilige Geest doet. Vanaf het allereerste begin. De Heilige Geest creëert orde in de chaos. En dat is, lieve mensen, goed nieuws. Want dat is wat de Heilige Geest ook nog steeds doet vandaag. Waar ga jij momenteel doorheen in je leven? Is er chaos in je leven? Of is alles zoals het zou moeten zijn? Als er chaos is, hoe ziet die chaos er dan uit? Is het chaos op relationeel gebied? In je huwelijk, in je relatie, in je vriendschappen, in je opvoeding met je kinderen? Is daar misschien chaos? Of op financieel gebied? Is daar chaos? Mentaal gebied? Is er eenzaamheid of neerslachtige gedachten? Misschien wel depressie? Zie je soms even niet meer de zon schijnen? Of is er misschien zelfs geestelijke chaos in jouw relatie met God? Is je relatie met God niet zo zoals het zou moeten zijn en worstel je daarmee? Is er chaos? Dan is er goed nieuws. Want de God die vanaf het allereerste begin orde schept in chaos door zijn geest, wil dat ook scheppen in jouw hart, in jouw leven, in jouw bestaan. Hij is degene die orde schept in de chaos. En chaos ontstaat. Overal waar de machten van de duisternis tekeer gaan. Maar chaos ontstaat ook daar waar mensen kiezen voor zichzelf. Waar mensen hun eigen perspectief, hun eigen wijsheid, hun eigen inzichten plaatsen boven die van God. En denken dat ze het beter weten dan God. En een oud-testamentisch persoon die dat ook heel goed doorhad, was koning David. Hij was door Samuel gezalfd in 1 Samuel 16, vers 13, tot koning. En het staat daar dat hij op dat moment dat hij gezalfd wordt, dat die olie over hem komt, dat ook de geest van God op hem neerdaalt. David is gezalfd met de Heilige Geest van God. En lange tijd gaat het goed met David. En ervaart hij de zegen van God bij alles wat hij onderneemt, bij alles wat hij doet. Totdat David kiest voor zichzelf. Totdat David denkt dat hij beter weet dan God wat hem gelukkig kan maken. En hij zondigt met Batseba. En één kort moment van genot heeft grote destructieve gevolgen voor de rest van zijn leven. Eén moment van genot creëert grote chaos in zijn bestaan. En dan, te midden van al die chaos, bidt David een gebed. En schrijft hij misschien wel zijn meest indringende psalm die hij ooit heeft geschreven. Psalm 51. In elke zin, in elk woord, horen we de hartekreet. Horen we de pijn. Horen we de diepe chaos in zijn bestaan. En ik wil een stukje met jullie lezen uit deze psalm. En als je Bijbel bij je hebt, open hem dan op Psalm 51. De versen 12 tot en met 19. Psalm 51, vers 12. En er staat: Het is een bekende psalm. Heel veel mensen die al heel lang in de evangelische kringen rondbewegen, die kennen deze psalm ook als het lied Create Me a Clean Heart. Dat zijn de woorden die we hier letterlijk lezen. Psalm 51, vers 12. Schep, o God, een zuiver hart in mij. Vernieuw mijn geest. Maak mij standvastig. Vernieuw mijn ruach. Maak mij standvastig. Verban mij niet uit uw nabijheid. En neem uw heilige geest, neem uw heilige ruach niet van mij weg. Red mij. Geef mij de vreugde van vroeger terug. De kracht van een sterke ruach. Dan wil ik verdwaalden uw wegen leren. En zullen zondaars terugkeren tot u. U bent de God die mij redt. Bevrijd mij, God, van de dreigende dood. En ik zal juichen om uw gerechtigheid. Ontsluit mijn lippen, Heer. En mijn mond zal uw lof opnieuw verkondigen. U wilt van mij geen offerdieren. U wilt van mij geen collectegeld. U wilt van mij geen aanbiddingsliederen. In brandoffer schept u geen behagen. Nee, het offer voor God, het offer waar hij behagen in vindt, is een gebroken ruach. Een gebroken geest. Een gebroken en verbrijzeld hart zult u, God, niet verachten. Voel je de intensiteit? Voel je de chaos, voel je de verlatenheid die David op dat moment ervaart van God door de situatie die hij zelf heeft gecreëerd, door af te gaan op zijn eigen geluk, door te kiezen voor zichzelf. Zie je wat het hem heeft gebracht? En ken jij deze plek? Is dit een plek waar je zelf bent geweest in jouw leven met God? Weet je hoe het is om een gebroken, verbrijzeld hart te hebben? Weet je wat het is als je geest verbroken is? Weet je wat het is om je reddeloos verloren te voelen? En ken je dat gebed van David als hij uitroept, neem uw heilige geest alstublieft niet van mij weg? Omdat hij weet door zijn zonde dat hij de geest van God niet langer waardig is? Dat hij weet dat hij niet langer in de tegenwoordigheid, aanwezigheid van God eigenlijk mag zijn? Ken je deze plek? Ik wel. En ik kan nog steeds voelen wat ik toen voelde, toen ik op die plek was. Het gebed van David in Psalm 51 ken ik zelf ook maar al te goed. Maar misschien, lieve broer en zus, is het juist in de chaos? Is het juist in de chaos dat wij diep beseffen en begrijpen, meer dan ooit tevoren, dat we het niet hoeven te verwachten van onze eigen gebroken en beschadigde geest, maar dat we meer dan ooit de heilige, de zuivere, de pure geest van God nodig hebben om ons te redden? Om ons leven te herstellen. Om ons weer heel te maken. God veracht een gebroken en een verbrijzeld hart niet. En hij zal het offer van een gebroken hart aannemen. Dat deed hij bij David. De Heilige Geest werd hem niet afgenomen, zoals bij koning Saul, zijn voorganger, wel was gebeurd. Maar nee, God aanvaardt het offer van een gebroken geest. En de geest, de ruach van God, bleef op David. En de geest van God herstelde zijn leven. De geest van David werd vernieuwd en gesterkt. De geest van God schiep een nieuw hart in David. De geest schiep orde in zijn chaos. En er ontstond een nieuwe richting. Er ontstond nieuw perspectief. Er kwam nieuw leven. Dus lieve vriend of vriendin, wordt jouw leven op dit moment gekenmerkt door chaos? Misschien al wel heel lang. Is jouw hart verbrijzeld? Is jouw geest gebroken? Laat je dan aanmoedigen door David, blijf niet op afstand, kom dichterbij. Offer je gebroken geest aan God. Het is de plek waar hij je wil ontmoeten. Dat is de plek waar hij ook jouw geest wil vernieuwen en wil versterken. Want als we iets leren van de Heilige Geest in het Oude Testament, en dat trekt zich ook door in het Nieuwe Testament, is dat de Geest van God orde schept in chaos. Overal waar de Geest van God beweegt, ontstaat leven, ontstaat vorm en structuur, ontstaat redding, ontstaat bevrijding, ontstaat nieuw perspectief, ontstaat energie, ontstaat kracht. Ja, de Heilige Geest van God was er al in het Oude Testament. Hij zweefde over de wateren en hij bewoog in en onder de mensen. En tegelijkertijd was de Heilige Geest er ook nog niet. We zien dat als Jezus onderwijs geeft over de Heilige Geest die zou komen, dan voegt de apostel Johannes daar in vers 39 van Johannes 7 aan toe. Mag projecteren. Hiermee doelde hij, dat is Jezus, op de geest die zij die in hem geloven zouden ontvangen. De geest was er namelijk nog niet. Want de geest was nog niet tot Gods majesteit verheven. Wat het Oude Testament ook duidelijk maakt, is dat de mensheid keer op keer vervalt in zonde. Wat het Oude Testament ook duidelijk maakt, is dat we als mensen tekort schieten. Dat we ten diepste allemaal slecht zijn. En dat de keuzes die wij maken voor onszelf, en dat onze eigen wijsheid en onze eigen inzichten uiteindelijk ook steeds opnieuw en opnieuw, keer op keer, leiden tot een nieuw soort chaos die ons doet herinneren aan de chaos in Genesis 1, voordat de wereld werd geschapen. Kijk om je heen. We hebben niet eens het Oude Testament ervoor nodig. We zien het in de wereld van vandaag de dag. Menselijk leiderschap schiet altijd tekort. We leven in een wereld waarin we de chaos zien die mensen voortbrengen. En de chaos die er in de wereld is, die doet ons verlangen naar de ruach van God. Die opnieuw over de aarde komt zoals hij zweefde over de wateren. Om nieuw leven te brengen en vorm en structuur, om orde te brengen in de chaos. En dat zien we dus ook in het Oude Testament. De Oud-Testamentische gelovigen die keken uit naar een nieuwe tijd, naar een nieuwe wereld, naar een nieuw koninkrijk, naar de uitstorting van Gods geest. En profeten als Jesaja en Jeremia en Ezekiel, maar ook een profeet als Joël, die spreekt daarover. In Joël 3, de versen 1 en 2, maar als je de herziene Statenvertaling leest, dan is het Joël 2 en dan het einde daarvan. Dat is net anders ingedeeld, maakt niet uit. Maar in Joël 3, vers 1 en 2, zien we die verwachting. Daar staat, daarna zal zich dit voltrekken. Ik, zeg God, zal mijn geest uitgieten over al wat leeft. Jullie zonen en dochters zullen profeteren en oude mensen zullen dromen. En jongeren zullen visioenen zien. Zelfs over slaven en slavinnen zal ik in die tijd mijn geest uitgieten. Waar de geest van God in het Oude Testament kwam op mensen met een speciale bediening. Zoals de rechter Simson, of de koning David, of de profeet Ezekiel. Of zoals de Heilige Geest in het Oude Testament soms heel willekeurig op mensen kwam. Zoals Bileam, een heiden die helemaal niks met God te maken had. Of Saul, die al weg was genomen van de zalving van de geest van God. Zo komt in het Nieuwe Testament met de uitstorting van de geest, de Heilige Geest over al het vlees. Over alle mensen. Over iedereen, zegt het woord van God, die gelooft. in Jezus als redder en verlosser. Waar de geest van God in het Oude Testament nog voorbehouden was aan specifieke mensen of specifieke situaties, is hij nu beschikbaar voor ons allemaal. Om orde te brengen in de chaos van ons allemaal. De geest van God is er voor iedereen, maar daarvoor moest eerst nog gebeuren wat nodig was. Namelijk dat Jezus zou sterven voor de zonde van de wereld. Dat Jezus zou opstaan uit de dood. Dat hij zou opvaren naar de Vader en zijn plek zou innemen aan de rechterhand van zijn troon. Toen voldaan was aan alle voorwaarden, toen kon de geest van God uitgestort waren over al het vlees. Over iedereen die gelooft. Dat is de enige voorwaarde. Geloof. En vanaf dat moment neemt de geest van God zijn intrek in ons. In de harten van gelovigen. Vanaf dat moment worden onze harten als een tempel waar hij kan wonen. Vanaf dat moment is de kerk van Jezus Christus ontstaan, waar we nu 2000 jaar later nog ieder moment mogen van genieten. De geest van God is hier. Zoals de ruach van God zweefde over de wateren. Zo zweeft de geest van God vandaag over ons. Op zoek naar harten. Waar hij zijn intrek mag nemen. Op zoek naar harten waar hij mag wonen. Op zoek naar harten waar hij orde mag creëren in chaos. Op zoek naar harten die Jezus willen volgen. En die hij krachtig wil bijstaan. En ook jij mag onderdeel uitmaken van het werk van Gods Heilige Geest. Ook jij mag onderdeel uitmaken van de nieuwe wereld die daardoor ontstaat. Ook jij mag onderdeel uitmaken van een heel nieuw koninkrijk. Door Gods geest ontstaat een geheel nieuwe orde. En ook jij mag daar onderdeel van uitmaken. Halleluja. Amen.